Goedemorgen allemaal. Ik heb enorm verlangen om het woord te lezen. Op een of andere manier is dat als een magneet. Het trekt en ik word er naartoe gezogen. En ik wil het begrijpen. En dat is vooral het... Als ik tegen een blokkade aanloop of ik begrijp iets niet in het woord, dan houdt het me vast, het houdt me vast en ik blijf bezig. Veelal kom je eruit omdat je bezig blijft. En soms kom je er niet uit. Ja, het sola scriptura, wat natuurlijk in de kerk gebruikelijker is dan in evangelische kennissen, dat die term niet zo, maar alleen het woord van God en het inzicht in het woord van God heeft gewoon mijn hart. Het is natuurlijk een oud boek met oude verhalen en ik probeer dat dan altijd te actualiseren, dus naar hier te halen. Daar hoop ik nog veel over te zeggen vanmorgen, over het verschil tussen actualiseren, dus het heden maken, het naar nu halen, of het vergeestelijke. Dat zijn nog twee hele verschillende dingen. Ik geef een korte agenda van vanmorgen. Eerst introduceer ik de drie generaties. Dat zullen de generaties van Israël zijn. Ik kom natuurlijk gewoon met de Bijbelverhalen. Dat zijn de generatie, de eerste generatie is die generatie die in Egypte als slaaf heeft gediend en daar ook geboren is of gediend heeft. En zij maken de uittocht mee in de woestijn. Ik heb hem de gouden kleur gegeven omdat Egypte toch als kenmerk, de goden van Egypte zie je vaak dat ze in goud zijn afgebeeld. En ik vind het altijd fijn om met kleuren te werken, dan weet je direct waar het over gaat. De tweede generatie is in de woestijn geboren. Of is als jong kind in de woestijn terechtgekomen. Maar hun startpunt, hun vertrekpunt is niet meer Egypte, maar is de woestijn. En zij maken onder leiding van Jozua de inname van het beloofde land mee. Ik heb die geel gemaakt vanwege een woestijn. De derde generatie, ja, die is min of meer geboren in het beloofde land of is daar als jong kind aangekomen. Dus hun vertrekpunt, hun startpunt, je zou kunnen zeggen hun verleden, is het beloofde land. En we zullen zo meteen zien dat dat een generatie eigenlijk is van het compromis. Dus dat zijn de drie generaties. De drie generaties van het volk Israël. En wat zal opvallen is nota bene, hun startpunt bepaalt eigenlijk voor een goed deel hun geloofsontwikkeling. Nou, dan komt er een pauze. Daarna ga ik verder met het afmaken van de derde generatie. En dan ga ik vooral het accent leggen op hoe bestrijd je nou het compromis? En de lauwheid die bij die derde generatie zo insloopt, hoe bestrijd je dat? En dan is er een slot. En ik hoop inderdaad dat ik aan de vragen toekom, maar ik ken mijzelf. Het volk Israël, over het algemeen, wordt dit verhaal van de geschiedenis van Israël wordt geallegoriseerd. Dat is een duur woord voor, het wordt vergeestelijkt. Er wordt één groot beeldverhaal van gemaakt. En ik zet het even naast elkaar. De verdrukking in Egypte die ze meemaken, wordt het dan als het oude leven gezien. Het leven zonder God voor je bekering. De bevrijding uit Egypte met de doortocht door de Schelfzee wordt dan gezien als de bekering en de doop, en ja, de ommekeer van het leven. Dan komt het volk in de woestijnreis. Dat wordt dan geallegoriseerd tot het moeizame christenreis. Hè, de veelal moeilijke weg die een gelovig aflegt. Dan krijg je de inname van het beloofde land. En dat wordt dan ook geallegoriseerd als dat is het einddoel. Dat is de hemel of eeuwig hel. Hoe je het noemen wil. Een prachtige allegorisatie die ik vaak gehoord heb. Maar je zal vanmorgen zien dat dat niet helemaal klopt. Wij hebben namelijk te maken met verschillende manieren van het interpreteren van Gods woord. Links is gewoon de letterlijke geschiedenis. Dat is er gewoon gebeurd. De letterlijke historische feiten zijn dat. En dat is eigenlijk altijd het belangrijkst. Daar moet je van uitgaan. Wat is er gebeurd? En de traditionele allegorie, ja, je noemt het een vergeestelijking. De schrift geeft heel vaak zelf aan wanneer iets beeldspraak is. Je hebt bijvoorbeeld visioenen van een profeet. Nou, het is duidelijk dat dat beeldspraak is, dromen. Maar ook gelijkenissen. Dat is natuurlijk beeldspraak. Je ziet ook wel eens bij sommige profeten dat ze theater moeten spelen, toneel. Moet je Ezechiël eens lezen. Het is prachtig hoe die man toneel moet spelen om iets te duiden, om iets uit te leggen. Maar heel vaak legt de schrift ook zichzelf uit. Een heel simpel voorbeeld is dat Jezus later het teken van Jona bijvoorbeeld uitlegt. Dus het is een geschiedenis en Jezus geeft daar later een geestelijke betekenis aan. Dus de schrift legt zichzelf uit. En daar ben ik ook altijd heel erg op gespitst. Als de schrift zichzelf uitlegt, dan ga ik niet vergeestelijken voor een eigen uitleg. De schrift legt zich uit en ik laat mijn eigen uitleg dan toch maar... daar ben ik heel voorzichtig mee. De kerkvader van het vergeestelijke, dat is Origenes. Zijn naam lijkt alsof hij altijd met het origineel bezig is. Maar juist Origenes is de vader van de vergeestelijking. En dat is in de derde eeuw na Christus is dat begonnen. En het heeft enorme gevolgen voor het christendom. En je moet maar eens opletten. Intussen zijn mijn ogen hiervoor open. Als je het woord leest, is eigenlijk het vergeestelijke is bijna een tweede natuur wat wij doen. Het zit zo ingebakken in ons om te vergeestelijken dat je daar... Ja, dat heb Origenes gestart en sinds die tijd doen wij dat. Het heeft ook bewerkt, ja, ik noem het maar het McDonald's-ongeduld van gelovigen. Dat als je de Bijbel leest, dat je eigenlijk al heel snel wilt weten van... wat heb ik daar nu aan? Wat heb ik eraan nu, op dit moment? Ja, het McDonald's-ongeduld. Je leest de schrift en we willen dat eigenlijk direct toepassen voor vandaag. Wel een terecht verlangen, maar mijn ervaring is, als ik de schrift lees... dat ik eerst heel goed moet begrijpen wat er staat, hè, de letterlijke, de logos-interpretatie. En dan moet zo'n, die betekenis, die historische geschiedenis moet dan rijpen, hier. Moet een poos rijpen en dan op een gegeven moment... ben je in staat om het te actualiseren. Dat je denkt, oké, dat is er toen gebeurd... en dat zou je nu zo naar hier kunnen halen. Actualiseren in plaats van vergeestelijk. Ik ga er een aantal voorbeelden van laten zien in die generaties. De eerste generatie in Egypte, die heeft even snel wat kenmerken. Jullie kennen de Bijbelse geschiedenis, daar ga ik vanuit. Dus van Egypte... slavernij meegemaakt en vooral ook de Egyptische goden meegemaakt. Afgoderij, bij hun deur, ze hebben het gezien. Bevrijd onder vele tekenen, denk aan de plagen in Egypte, wat hebben die mensen gezien? Bevrijd onder vele tekenen met een uitgestrekte rechterarm, zegt de Bijbel altijd. Hoe krachtig God bevrijd heeft. Dan maken ze de Sinaï mee, de openbaring op de Sinaï, het is nog al niet wat... Nog nooit kwam God zo dichtbij. Het gouden kalf maken ze mee. Ze verkennen het beloofde land, zien de reuzen daar en ze zien af van de inname. Dat is deze generatie. En hun straf is dat ze moeten omkomen in de woestijn. Nou, jullie kennen dat, deze geschiedenis. Nummerie 32. De mannen die uit Egypte zijn vertrokken van 20 jaar en daarboven... dus de volwassenen, zullen het land niet zien dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb te geven, want zij hebben er niet in volhard mij na te volgen, behalve Caleb en Jozua. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij liet hen 40 jaar in de woestijn rondzwerven, totdat de hele generatie die gedaan had wat slecht was in de ogen des Heeren omgekomen was. En God past dit heel consequent toe. Alleen Jozua en Caleb hebben de inname van het beloofde land meegemaakt. Als je dit nou vergeestelijkt, dat oordeel dat zij moeten omkomen in de woestijn, die straf, dan is de uitleg dat dat aardse oordeel tevens ook een eeuwig oordeel is. Dus zij halen de hemel niet, of het eeuwig hel. Dan vergeestelijk je wat op aarde gebeurt. Maar ik ga daar nu eens een streep doorheen zetten. Vergeestelijk dat nou niet, dat oordeel op aarde, maar actualiseer het. En dat is, zij komen tijdens het aardse leven niet tot hun volledige bestemming vanwege het verleden dat zij meeslepen. Dit is het verschil tussen vergeestelijken en actualiseren. Wat is er namelijk met deze generatie aan de hand? Dit is een generatie die heeft een enorm blok aan zijn been hangen. Ik heb er een plaatje. En dat is Egypte. Dat hangt aan hun been. Egypte is wel voorbij. Het is voorbij. Maar het hart is niet vrij. En op het moment dat zij in moeilijke omstandigheden komen, dan speelt Egypte weer op. Het is eigenlijk terugval in bekende patronen. Wat zij in hun jeugd in feite, waar zij vertrouwd mee waren. En ik heb geprobeerd Egypte en deze eerste generatie te actualiseren. Hoe zou je dat naar nu kunnen halen, zo'n generatie? Nou, Egypte is in ieder geval iets of iemand, iets wat tot slavernij leidt. En een slaaf is iemand wiens eigen wil niet wordt gerespecteerd, of wordt ontnomen, of genegeerd. Dat is in principe de definitie van een slaaf. Ik heb hem niet opgezocht in het woordenboek, hoor. Dat is mijn eigen definitie. Iemands wil wordt niet gerespecteerd, genegeerd, en uiteindelijk wordt ook iemands wil ontnomen. Dat is wat een slaaf heeft. En je zou, als je dit soort mensen uit zo'n eerste generatie, hoe zou je die nou kunnen typeren? Zou dat kunnen slaan? Zeg, mensen met een afgodisch verleden. Of mensen die uit het occultisme komen. Of mensen uit een andere godsdienst. Weet je wel, Egypte aan hun been. Of mensen met een verslavingsproblematiek. Mensen die iets zwaars in het verleden met zich meeslepen. Het is voorbij, maar het hart is niet vrij. En dat kan natuurlijk ook door een traumatisch verleden zijn. Het is voorbij, maar het hart is niet vrij. Dat is wat er met deze generatie eigenlijk aan de hand is. En zij dragen een juk eigenlijk van onrecht. Want er is niemand van de Israëlieten die aangebeld heeft bij de farao en gezegd heeft, joh, we hebben niks te doen. Heb je wat voor ons? Laat ons slaaf worden. Nee, het was een onrechtmatig juk wat op hen gelegd is. Een juk uit onrecht geboren. En iedereen die in de verslavingsproblematiek werkt, die weet dat deze mensen, dat het wel voorbij is, maar dat het regelmatig toch weer opspeelt. Ik ga nu naar straks kom ik terug op wat de oplossingen zijn voor deze generaties, maar ik ga nu naar de woestijngeneratie. Zij hebben een heel ander verleden. Zij zijn geboren in de woestijn. Zij weten wel van Egypte, maar hebben dat niet meegemaakt. En ik ga die tweede generatie een stukje voorlezen. Dan krijg je verschillende werkvormen, hè? Zij hebben als kind de slavernij misschien gezien, maar zijn zelf geen slaaf geweest. Of ze zijn in de woestijn geboren. Ze zijn daar opgegroeid en maken de inname van het beloofde land mee onder leiding van Jozua. Deze generatie moet de straf van hun ouders uitzitten. Wat staat er in Numeri 14, vers 33? Ik heb hem geprojecteerd dus. Dan zegt God, uw kinderen zullen 40 jaar lang in deze woestijn rondzwerven en zij zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn zijn vergaan. De hoererijen van je ouders dragen. Het is heel wat. Deze generatie weet als geen ander welke ernstige gevolgen zonde heeft. De vloek die rust op ongehoorzaamheid is hun bekend. Zij stonden erbij en keken ernaar. Maar ze zijn ook bekend met de zegen die volgt op gehoorzaamheid. Zij hebben Jozua en Caleb als levende voorbeelden. Zij kennen beide kanten van God, zegen en vloek. Zij weten dat je niet met God kan sollen. Deze generatie beseft oorzaak en gevolg. En vooral de keus die zij hierin zelf maken. Het zal u niet verbazen dat dit de generatie is die de Heer dient. En zo vind je dat ook in Jozua. Israël diende de Heer, al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die wisten van al de daden van de Heere die hij voor Israël verricht had. Zij stonden erbij toen de vurige slangen waren. Zij stonden erbij toen Mirjam melaatsheid kreeg. Zij stonden erbij toen de aarde openging en de Korachieten erin vielen. Weet je wel, de opstand van de Korachieten. Zij stonden erbij en keken ernaar. Deze generatie heeft zoveel gezien van God. De val van Jericho. Maar ook de straf op het gouden kalf. Zij stonden erbij en keken ernaar. Zij hebben zoveel van God gezien. En dit maakt dat hun een gehoorzame generatie zijn. Ook was God in die woestijn zo tastbaar aanwezig. Die wolk of die vuurkolom boven die tabernakel, je kon het net niet pakken. Het was tastbaar, zichtbaar. En dan het voordeel van symbolen is dat je het kan zien, hè? Zij hadden de tabernakel, de menorah stond in de tabernakel, het reukofferaltaar stond daar en de toonbroden. Daar kom ik zo op terug, maar ik laat jullie die symbolen vast zien. Maar het gaat erom dat zij een tastbare, zichtbare God hadden. Het was duidelijk. Als je veel van God gezien hebt, ontwikkelt zich een groot geloof. En dit is de generatie van gehoorzame strijders. Elke generatie heeft ook een Bijbelboek. En daar wil ik jullie ook... Er is één boek, daar word je blij van als je dat leest. En dat is Jozua. Het boek Jozua, dat is eigenlijk één van de weinige Bijbelboeken. Waar je gewoon rustig kan doorlezen en er gaat eigenlijk bijna niks mis. En ze deden gewoon wat God zei en ze raadpleegden de Heer. En als het lijkt alsof het misgaat, dan tikken ze elkaar op de vingers en zeggen ze... joh. Het leek bijvoorbeeld dat ze een altaar gingen bouwen. Maar dat was niet zo. Ze gingen een gedenksteen bouwen. Maar ze tikken elkaar op de schouder en zeggen... joh, heb erg in, dien God. Doe dit niet. Jozua, dat is een boek, daar word je blij van. Want vrijwel alles gaat goed. Lees dat als je blij wil worden. De derde generatie, dat is het boek Richteren. Dat is eigenlijk een boek waar vrijwel alles fout gaat. Daar ga ik zo naartoe. De eerste generatie van de slavernij, dat is het boek Exodus. Dat is echt het boek van deze generatie. Deels gebonden mensen behalen niet het beloofde land. De tweede generatie zijn gehoorzame strijders en nemen het beloofde land in. Het is een enorm verschil tussen die generaties. Maar dan de derde generatie, die wordt geboren in het beloofde land. En dan wil ik een stukje audio laten horen. Spaart ook mijn stem. Maar dit zijn, wil ik ook toch op wijzen, dit zijn van die interkerkelijke acties. Dit doe ik dan namens Jozua. Maar een week later zit voor de radio iemand uit de vrijgemaakte. En een week later. En zo is dat een interkerkelijk gebeuren. De meditaties op klokradio van deze streek. En dat vind ik gewoon even fijn om te noemen. Dat doen wij met elkaar. En deze audio is daar ook van. De teksten projecteer ik, want ik vind dat heel belangrijk. Wanneer spreek ik en wanneer spreekt het woord? Dus die kun je meelezen.
Het is de generatie die of als kind in het beloofde land is aangekomen... of daar is geboren. Ze zijn persoonlijk niet bekend met slavernij... en hebben geen bewuste woestijnperiode achter de rug. Hun opdracht ligt voor de hand. Zij moeten afmaken wat onder Mozes en Jozua al een eind was gevorderd. Namelijk de volledige verovering van het beloofde land. En daar zit hem de kneep. Zij maken deze opdracht gewoon niet af. Ze zijn ongehoorzaam aan hun opdracht. Wat lezen we in Richteren 2 vers 8 en 9? Maar toen Jozua de zoon van Nun gestorven was... en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was... stond er na hen een... heel andere generatie op, die de Heere niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Hoort u? Na hen staat een andere generatie op. Het is de generatie van het bekende gespreide bedje. Hun ouders hebben strijd gevoerd voor het huidige bezit. Deze generatie kent Gods daden niet. Niet omdat God die niet laat zien, maar omdat zij niet strijden. Als ze gehoorzaam waren geweest, hadden ze overwinning op overwinning geboekt. Dan hadden ze Gods daden gezien. De bal lag bij hen. Deze generatie vindt strijden niet nodig. Ze zijn gemakzuchtig. God had speciaal wat volken overgelaten voor deze generatie. Ik lees Richteren 3, vers 1 en 2. Dit keer uit het boek, terwijl de andere citaten uit de Herziene Statenvertaling zijn. De Heer liet volken in het land blijven om de nieuwe generatie Israëlieten, die de oorlogen met Kanaan niet had meegemaakt, op de proef te stellen. Want de Heere wilde de Israëlieten, die geen oorlog hadden meegemaakt, leren vechten tegen de vijand. Blijkbaar moet elke generatie leren strijden. Het tegenovergestelde van strijden tegen de vijand is compromissen sluiten met de vijand. Want door het compromis omzeil je de strijd. Dat is veel eenvoudiger en tegelijk de grote valkuil. Richteren 2, vers 12. Zij verlieten de Heer, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, de goden van de volken die rondom woonden. Had de eerste generatie de afgoden van Egypte in hun hart meegenomen? Deze generatie doet afgoden op in het beloofde land. Het is de generatie van het compromis en door het compromis de afval. Hoe komt een volk toch zo gemakkelijk tot compromis? De schrift noemt de overvloed van het beloofde land mede als oorzaak van geloofsafval. Mozes had hen hier diverse malen voor gewaarschuwd. Tel even alles op. Geen slavernij, geen woestijnreis, maar wel overvloed. Dan ligt gemakzucht toch wel voor de hand. En dan hebben de buren ook nog eens aantrekkelijke afgoden. Zie daar, de ideale bodem voor het compromis. Deze derde generatie heeft veel aanknopingspunten met onze tijd. Wij, geboren in welvaart. Geboren in een christelijk milieu. Geloof is iets vanzelfsprekends. Maar mag het ook nog wat kosten? Geloof als bron van zegen, prima. We dragen graag de lusten van het geloof, maar niet de lasten. Gewoon meebuigen met de wind van de samenleving. Waar zijn de Daniëls die met een rechte rug blijven staan, terwijl iedereen voor het beeld buigt? Elk mens weet voor zichzelf welke naam het beeld heeft die zijn of haar aanbidding vraagt.
De teksten, je ziet het ook dat er echt een hele andere generatie op staat die God niet kent. Maar vooral ook dat God volken laat overblijven om hem leren te vechten. De oorlog te leren, staat er nog in andere vertaling. Mozes had hen gewaarschuwd voor overvloed. En dat is die onderste tekst. Daar staat, omdat de Heer uw God niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde vanwege de overvloed aan alles. En Deuteronomium 6, dat is een langer gedeelte, dat waarschuwt ook tegen die overvloed van dat beloofde land. En dat Mozes er bovenop zit. Heb er erg in als je zoveel hebt dat je de Heere niet vergeet. Even deze generatie beknopt. Overvloed. Wat je ziet als je Richteren leest, dat is een progressie in de aversie tegen strijd. Deborah is een van de eerste Richteren, die klaagt nog over een slechte opkomst. Maar als je Simson is weer een van de laatste Richteren, die vecht helemaal in zijn eentje. En de climax daarvan, dat wil ik jullie toch eens laten, dat is zo apart. Dat is Richteren 15, vers 11. Dan komen de 3000 Judese broeders komen Simson uitleveren aan de Filistijnen. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots van Etam en zeiden tegen Simson, want ze gaan hem dan uitleveren, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Eigenlijk zeggen die Judeërs, Simson, je weet toch dat we overheerst worden? Wat tom je nou? Vecht daar toch niet tegen. En dan leveren ze Simson uit. En dan staan daar 3000 Judeërs staan te kijken hoe Simson in zijn eentje 1000 Filistijnen neerslaat met een ezelskaak. Jullie kennen dat verhaal wel. Maar eigenlijk is dat het toppunt van de aversie tegen de strijd. Simson, we worden overheerst. Houd toch op. Wat top je. Dat is als je Richteren in één keer leest. Dan krijg je die lijn. Wat je ook ziet is de progressie in afval. Met ook weer als climax een van de laatste verhalen in Richter. Dat is de schanda te Gibea. Wie het woord een beetje kent, weet gewoon hoe afgrijzelijk dit verhaal is. Dat is een verhaal dat is eigenlijk nog erger dan Sodom en Gomorra. Dat is echt een climax in de afval. Wat je ook leest in, en daar zit een sleutel, is dat in Richteren staat daar vele malen, iedereen deed maar wat goed was in eigen ogen. Want er was geen koning of profeet die uitleg kon geven. Zij houden er ook een hele eigen godsdienst op na. Ze hebben eigenlijk helemaal geen idee hoe ze God moeten dienen. En ik krijg zelfs het idee dat de Torah kwijt is. De psalmen en de profeten waren toen nog helemaal niet geschreven. Hè? Die bestonden nog niet. Laat staan het Nieuwe Testament. Daar hoef je niet over te hebben. Alleen de Torah, hè, de Genesis tot en met Deuteronomium, was geschreven. Dat is het enige geopenbaarde boek van God wat bestond. En je krijgt de indruk dat hij kwijt was. Later vindt een koning Joshua een wetboek bij een verbouwing. En dan leest hij dat en zegt hij, oh, moeten we God zo dienen? Gewoon, het boek is kwijt. Je kan hem min of meer vergelijken met onze middeleeuwen. Wij hebben in de kerkgeschiedenis een hele donkere tijd. Dat is de middeleeuwen, sowieso ook in de maatschappelijke geschiedenis. Want het woord van God was toen verborgen voor de gewone mens. Alleen de geestelijke hadden in het Latijn het woord. En de geestelijke toplaag kon in feite met het woord van God doen wat ze wilde. Want er was niemand vanuit de bevolking, vanuit de gewone man, die toegang had tot het woord van God. Daarom zijn de middeleeuwen ook zo'n duistere tijd, omdat het woord van God verborgen was. Dat is dus direct ook een sleutel. Je ziet dat je dus dat allegoriseren niet kan doen. Als het beloofde land het beeld is van de hemel, nou, dat is gewoon een bizarre gedachte. Want het beloofde land zit bomvol verleidingen, afgoden en vijanden. En het is de generatie die juist het minst God nog dient in het beloofde land. Actualiseren, dat is wel mogelijk. En ik hoop dat dat verschil duidelijk wordt. Het beloofde land als beeld van een welvarende samenleving, bewoond door gemakzuchtige mensen die liever compromis sluiten dan strijden. Kijk, dan heb je het geactualiseerd in plaats van vergeestelijkt. Er komt een oplossing hoor, niet te verdrietig worden. Actualiseren heb ik ook nog geprobeerd, die aversie tegen strijd. Het niet willen strijden, hoe zou je dat. Kijk, toen was het echt met wapengekletter. Ze hadden een zwaard en er vloeide bloed. Dat was letterlijk echt strijd. Maar ik heb geprobeerd, maar ik zeg, ik probeer het naar nu te halen. Ik zie een aantal tendensen. Allereerst gewoon maatschappelijk, of je nou wel of niet gelooft. Ik zie een maatschappelijke tendens. Dat is de berustende, schouderophalende burger. He, weer een nieuwe wetgeving. Ach, je kan er toch niks aan doen. En zeker een Nederlander is hier helemaal super. Wij zijn een berustende, schouderophalende burger. Zoals ze tegen Simson zeggen, joh, we worden overheerst. Joh, top nou toch niet, laat nou maar. Dit staat een beetje los van geloof, maar dit is een inborst. Maar ik zie het ook toch wel in geloof. Een stuk gelatenheid. De christenen zonder Pniels. Weet je wel, bij Pniel vecht je met jouw God. Jij loopt ergens tegenaan en je vecht en je wilt eruit komen. Hemelbestormers. Dat zijn tendensen. Pniels hebben gelovigen nodig. Zonder strijd geen geloof. Maar ook in de theologie zie je die aversie tegen strijd. Hoe breeddenkender je bent, wees nou eerlijk, hoe minder conflict je hebt. Conflictmijdende standpunten, een breeddenkende theologie. Dat zou alles te maken kunnen hebben dat we gewoon een aversie tegen strijd hebben. Maar in de gemeente, en ik steek mijn hand volkomen in eigen boezem, het gezamenlijk bidden ja, is als een appendix. Een appendix, dat is het wormvormig aanhangsel aan de blinde darm. Hè? Dat, het hangt erbij. Het is iets wat. Het is nou niet echt het speerpunt van een gemeente. En dat zal bij alle. Dat gaat door alle kerkmuren ook heen. Bidstonden is gewoon lastig. En ik ervaar dat zelf ook. Bidden vind ik lastig. Omdat dat ergens ook strijden is. Mediteren en nadenken met God, dat heb ik niet zoveel moeite mee. Maar het echte bidden, het is in ieder geval mijn appendix. Oh, oké, dames. Nou, dan heb ik de pauze goed gepland. Maar ik wil toch even zeggen, na de pauze wil ik die derde generatie afmaken. En dan vooral, hoe bestrijd je nou het compromis en de lauwheid? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. De vragen die, ja, ik zou zeggen, ik moet mijn verhaal nog afmaken. Dus eigenlijk, waarschijnlijk komen de antwoorden vanzelf in het, na de pauze. Maar dan plannen we hier nu de pauze, maar weet dat het belangrijkste nog na de pauze komt.